Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom voor de mensen die meeluisteren via internet en ook aan onze gasten. De voorganger is onze eigen predikant, dominee Floor. We hebben voor u de volgende mededeling. Op DV woensdag 12 september zal er om 19:30 s'avonds avondmaalskring worden gehouden. U wordt daarvoor hartelijk uitgenodigd. En daarop volgend zal er Censura Moren worden gehouden in de consistorie. Dan de collecten. De eerste twee voor de preek worden die gehouden. En de eerste is dan bestemd voor de individuele hulpverlening. De tweede is voor pastoraat en catechese. En de derde bij de uitgang bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Zingen wij nu onze voorzang en dat is Psalm 25 vers 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 116. En daarvan het eerste, tweede en het derde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En het tweede, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst van de hel mij alle troost deed missen. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered, het derde vers. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Psalm 116, 1, 2 en 3. Gemeente, in verband met de voorbereiding ook op het heilige avondmaal, willen wij ook ter verootmoediging lezen het eerste gedeelte van het heilig avondmaalsformulier, waarin we ook worden opgeroepen om ons te verootmoedigen. En ook in dat gedeelte komt ook de behandeling van de wet naar voren. Daarna zingen wij van Psalm 38 en daarvan het negende vers, 38 vers 9. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u, in al mijn leed met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Psalm 38 vers 9, na het formulier van het heilig avondmaal, het eerste gedeelte. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neem. Eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op een onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken, of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn dood Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dan krijgen we de wet, dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee en mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Alle die God en zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijnheid plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Alle die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, boekenrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Getrouwe en eeuwige God, schepper ook van hemel en van aarde, hartelijk dank dat u ons ook deze morgen weer samen hebt gebracht in uw huis. U die door uw geest altijd doorgaat om ook uw gemeente bij elkaar te brengen. Opdat ook uw gemeente, Heere, u zal eren, prijzen en loven in het onderhouden van ook de Sabbatdag, in het onderhouden ook, Heere, van uw geboden en uw inzettingen, om ook hier bemoedigd en versterkt te worden door uw woord, om ook te horen wat u elke week weer opnieuw ook tot ons zegt en tot ons spreekt, maar ook een plaats hebben waar we ons hart kunnen uitstorten, zoals we dat ook mochten doen met het lied dat we zojuist gezongen hebben. Wat klaag ik, Heer de Heere, mijn begeren is voor u. En dan kunnen er veel dingen zijn die ons bezighouden in ons leven. Leed, zuchten, zorgen. Maar het is toch niet verborgen voor u. U die alle dingen weet en ziet. U kent de strijd en de aanvechting die we ook dagelijks nog hebben te voeren tegen ons ongeloof, of Heere, tegen die zonde die ons overblijft. En u weet ook of daar in ons hart een hartelijk begeren en verlangen is om ook naar uw woord te leven. Dat ons leven elke dag opnieuw vernieuwd wordt en voldoet ook aan wat u ook van ons vraagt. En dan past het ook, Heere, belijdenis van onze zonde, van onze schuld, past het ook om ons voor u te verootmoedigen. Daar hebben we van gelezen, als een voorbereiding ook op het heilig avondmaal. Leer ons ook, Heere, ons ja, zelf te beproeven. Hoe we erin staan. Hoe we in dit leven staan. Hoe we met de mensen om ons heen omgaan. Hoe we ook, Heere, trachten met uw woord ook te wandelen. Of dat we er juist zo ontzettend veel in tekort schieten. En daarom, Heere, zie ons aan in genade en in de liefde van uw Zoon. Die is voor ons aan het kruis gegaan, heeft al die zonde, al die schuld op zich genomen. Opdat u, Heere, zo naar ons zouden kijken alsof wij het gedaan hebben. Dat wij aan het kruis zijn gegaan. En daarom, Heere, is dat geloof zo ontzettend belangrijk. Wil dan door uw Heilige Geest ons de oren en ogen openen. Opdat we u leren vertrouwen. Vertrouwen in wat u gedaan hebt in uw Zoon, Jezus Christus. Geef ons een gezegende dienst. En ieder die zijn bijdrage heeft te leveren, geef kracht en sterkte. Wees ook met de kinderen onder ons. Zegen hen, Heere, dat ze al jong vertrouwd, ja vertrouwd raken met uw woord. En met de dienst aan u. Ook al zullen ze niet alle dingen nog kunnen begrijpen. Maar wilt u ze dragen, dat ze bij het ouder worden de kracht ook gaan merken. Hoe goed het is geweest om van jongs af aan naar de kerk te gaan met papa en mama. Wilt u ook zo, Heere, hen zegenen. Wij bidden u voor degenen die niet naar de kerk konden komen, maar meeluisteren via het internet. Of op welke andere wijze dan ook deze dienst zullen beluisteren, misschien op een later tijdstip. Geef ook rust en vertrouwen. En geef ons vooral in deze week, Heere, een goede voorbereiding. Ook op het avondmaal volgende week zondag. En wil zo ook uw woord in zijn rijkdom open laten gaan. Dat het ons zal treffen in ons hart. Dat we zien ook, Heere, dat u altijd doorgaat om ook met uw volk mee te trekken. Vast te houden door de diepten heen. Dat u daarvoor altijd op het juiste tijdstip de juiste mensen weet te roepen. Heere, schenk ons een gezegende dienst tot eer en verheerlijking van uw naam. Wij bidden het u uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik lees met u twee gedeeltes. Het eerste uit Exodus 2. Vers 1 tot en met 10 en 23 tot en met 25, daar lezen wij als volgt. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger, baarde een zoon en toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. En ze legden het kind erin en zetten het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. En terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. En toen zij het opendeed, zag ze hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. En toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga. En toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. En de vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao. En hij werd haar tot zoon. En ze gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Vers 23. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. Hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Het tweede schriftgedeelte is uit de brief aan de Hebreeën. De eerste drie versen en vers 17 tot en met 23. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouderen een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En dan vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend, en hij boog zich aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten, en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Tot zover de lezing uit het woord van God. We willen stilstaan deze morgen bij Exodus 2 vers 2. En de vrouw werd zwanger, baarde een zoon. En toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. En Hebreeën 11, door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden, zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gave. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 105, de versen 4, 5 en 6. 105, 4, 5 en 6. Gemeente, het is ons niet ontgaan. En ieder heeft het misschien allemaal ook in de afgelopen week gevolgd. De grote spanningen die er waren rondom de kinderen Lily en Howick, die ondergedoken waren. Ze konden elk ogenblik worden opgepakt door de vreemdelingenpolitie en uitgezet worden uit ons land. Het bracht de nodige emotie ook naar voren, wat er allemaal leeft in onze samenleving. Uitgezet naar hun geboorteland, ja dat wel, maar ze kennen er niks meer van. En ze hebben eigenlijk dan maar gewoon pech dat hun moeder, als het ware, dit plan maar had gemaakt om zo lang mogelijk te procederen, opdat hun kinderen toch een toekomst zouden hebben in dit land. Had die moeder het maar niet moeten doen. En dan kom ik een beetje bij onze geschiedenis van vanmorgen, want dat was nou eigenlijk ook waarom ik ineens toch ook de preek maar een beetje omzette, om het ook actueel te maken naar vandaag. Een moeder die het beste voor haar kinderen zoekt en daarom in moeilijke tijden de kinderen verborgen probeert te houden of zoekt naar oplossingen voor een goede toekomst voor de kinderen. Nou, hier houdt dan een beetje de vergelijking op. Maar je zou misschien kunnen denken, zou de moeder van Lily en Howick geïnspireerd zijn door het Bijbelse verhaal van vanmorgen. Dat er ook een kind verborgen werd gehouden. En dat kinderen moesten onderduiken. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Zelfs jullie, denk ik, jongens en meisjes, kennen de geschiedenis wel van school. En zo'n aangrijpend verhaal. En je ziet het als het ware ook voor je hoe dat gaat. Hier zien we dat daar ouders zijn die onder spanning hebben moeten leven. En daarom wil ik eens deze morgen ook kijken naar deze geschiedenis. Zeker, vorige keer hebben we erbij stilgestaan dat er een nieuwe generatie was opgekomen die Jozef niet meer kende. Dat zal anders geweest zijn onder de bevolking van Israël die verkeerde in het land Gozen. Die hielden dat wel vast, dat Jozef uit hen gekomen was en dat ze daarom ook daar terecht waren gekomen. Maar wat de integratie betreft met de Egyptische bevolking, daar deden ze niet aan. Zij bleven toch apart staan, omdat dat ook op uitdrukkelijk bevel van God was. Dat ze zich niet zouden vermengen met het Egyptische volk. Maar het Egyptische volk daarentegen zag hoe groot dat volk werd, hoe machtig het werd en het werd bedreigend voor ze. En de Egyptenaren hadden niets meer met die geschiedenis van Jozef. Dat waren ze al lang vergeten. Maar omdat er die dreigende integratie toch eigenlijk, zoals ze daar misschien wel bang voor waren, dat dat allemaal zou mislukken, moesten de maatregelen genomen worden. Moesten de regels opgesteld worden. En kwam daar die aangrijpende regel, dat de vroedvrouwen de opdracht kregen om alle jongetjes die uit dat volk geboren werden te doden. Maar Sifra en Pua, de 2 vroedvrouwen, zijn echte verzetsheldinnen, die daar niet op ingingen. Ze hadden een goede smoes. En zo lezen wij: God zegent ze. God is een God van het leven. En als mensen in een gebroken en in een zondige wereld moeten liegen om iemand in het leven te behouden, wordt dat blijkbaar niet afgestraft. Want het leven gaat altijd voor. Als er twee geboden tegen elkaar ingaan en onder spanning komt te staan, niet liegen of iemand doden, gaat in het Jodendom het leven altijd voor. En daarom werd deze verzetsheldinnen, Sifra en Pua, ook gezegend door God, omdat ze weigerden om die kinderen zomaar aan de dood over te geven. Een kind, ach, als dat geboren wordt, een jongetje, dat kun je toch niet zomaar aan de dood overgeven? Dat is toch een levend iets, een jong iets wat een toekomst voor zich heeft, om dat dan al te doden of in de Nijl te gooien? Dat nooit. Je zult, gemeente, maar in zo'n tijd leven, waar er zo'n onderdrukking en een vervolging is van moord. Zou je daar nog wel willen trouwen? Zou je nog wel een huwelijk aangaan? Heb je dan eigenlijk nog wel een toekomst, zou je je kunnen afvragen, als je in zo'n tijd moet opgroeien zoals het Joodse volk in het land Gozen? En dan lezen wij: een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. Het gewone leven gaat gewoon door, ook in moeilijke tijden, in zorgvolle tijden. Mijn ouders bijvoorbeeld zijn ook getrouwd, gewoon in de oorlog. Het gewone leven gaat door. En we zien dan toch ook dat ondanks die druk, ja, mensen blijven bezig met het leven. En dan is het eigenlijk ook heel opvallend dat er, het wordt niet voor niets zo genoemd, een man uit het geslacht van Levi. Die nam een dochter van Levi. En iemand die een beetje thuis is in de Bijbel weet dat de Levieten later een belangrijke rol zouden spelen. Maar daar zit ook toch al iets in van de liefde en van de genade van God. Hoe meer je in de Bijbel je gaat verdiepen, daarin gaat lezen, de grote lijnen gaat zien, ontdek dat. Ze kwamen uit de stam van Levi. Nou, Levi, dat was een zoon, hè, van Jacob. En wat voor een zoon? Nou, dat was er één. Die samen met zijn broer Simeon wraak zou nemen toen hun zuster Dina verkracht was. En met geweld hebben ze ook vele mensen daar in Sichem uitgemoord. Waarvan vader Jacob zei later: jullie waren zonen van het geweld. Waarom hebben jullie dat gedaan? Ik wil niet met mijn ziel in hun raad komen, staat daar. Hij zegt eigenlijk als vader: ik wil niks te maken hebben met wat mijn kinderen toen gedaan hebben. Wat afschuwelijk was dat eigenlijk. Wat aangrijpend. Zonen van het geweld. En dat daar hier nou met nadruk al staat: een man uit het geslacht van Levi. Die nam een dochter van Levi. Alsof er al van tevoren al iets wordt gezegd van: kijk eens, wat een genade van God. Want dat geslacht van zulke mensen, die gaan toch ook een belangrijke functie vertonen in de toekomst. Een belangrijke functie innemen in het volk. Zij zullen priesters worden. En daarin zien we eigenlijk al dat ook al wat er ook gebeurt in je familie, dat er altijd ook weer iets is van die genade en die liefde en die ontferming van God, die mensen toch roept om een bepaalde positie in te nemen. Er is hier nog geen sprake van een benoeming dat de stam van Levi priesters zullen worden. Dat is hier nog niet te sprake. Maar het is alsof de Bijbelschrijver daar al op op voort gaat borduren. Weet, als je verder gaat lezen, dat daar ook de genade en de liefde van God aanwezig is. Een man uit het geslacht van Levi nam een vrouw uit Levi. En dat in zo'n moeilijke tijd, waar moord is, waar vervolging, waar verdrukking is. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Een zoon. Toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem. Ze baarden een zoon in die spannende tijd. En hoe zal die zwangerschap geweest zijn? Hoe moet dat straks? Ik kan me het zo voorstellen. Naast de lichamelijke veranderingen die je doormaakt in een tijd van zwangerschap, maar ook de spanning als het geboren wordt. Wat dan? We ontvangen een kind, maar hoe moet dat? De vrouw werd zwanger, baarde een zoon, zag dat het mooi was. Nu zegt elke moeder natuurlijk wel van haar kind dat het mooi was. Maar ik heb toch eens gekeken naar allerlei vertalingen. En dan andere vertalingen zeggen, ja, dat hij goed is. Dat is de Nadense vertaling. De Oude Statenvertaling zegt, ze zag dat hij schoon was. Een Engelse vertaling zegt, een goodly son. Goede zoon. De Duitse vertaling spreekt van ein feines Kind. En in het Hebreeuws, want dan ga je natuurlijk kijken, wat staat er nou in het Hebreeuws eigenlijk? Titof, want hij was tof. Dat betekent, en dan ga ik toch even in dat woord duiken, dan is de oorspronkelijke betekenis van het woord tof goed, aangenaam, vrolijk, blij. Ik wist aanvankelijk niet dat het woord tof, dat we misschien ook wel eens kennen, dat is tof, dat is goed, dat zoveel betekenissen in zich heeft. En als er dan sprake is van het gezichtje dat ze ziet, het is goed om te zien, mooi, welgesteld. En het zal misschien iets te maken hebben, dacht ik bij mezelf ook, met een uitstraling van dat kindje. Het is een jongetje dat toch, ja, toen het geboren werd, een bijzondere uitstraling had, zodat de ouders denken, dit kind, dat heeft toch iets bijzonders. Alsof God al een bedoeling heeft met dit kindje. Dit jongetje, dat kunnen we niet overgeven. Dat kan toch niet gedood worden? Zeker zo'n kindje niet, dat zo tof is, zo'n uitstraling heeft. Het zou hartverscheurend zijn. En dan voel je al, wat moeten we ermee? Een kindje, u weet het, er wordt trouwens altijd gewacht op de eerste schreeuw van dit kindje. Dat er lucht in de longen komt. Maar als het buiten gehoord zal worden dat er een kindje is. Als daar de vreemdelingpolitie is. Is daar ergens een geluidje te horen van een kind? Zijn ze te proberen om het, ja, te verbergen? We moeten het ophalen. We moeten het opzoeken. Regels zijn regels. Dat horen we wel meer. Regels zijn regels. Wat een spanning zal dat opgeleverd hebben, 3 maanden lang, om dat kindje stil te houden. Sst, niks zeggen, tegen de borst aanhouden, dat het maar niet gaat huilen. Alles zo dicht mogelijk houden. 3 maanden lang, onder intense spanning, dit volhouden. Maar hoe moet dat verder met dit kind? Dat kind dat moet onderduiken, dat verborgen moet blijven, om aan de regels te ontkomen. Want stel je toch voor, Het moet toch naar de regel gedood worden, een jongetje. Maar we zien ook dat ze zorgt voor een mandje. Ze maakt een mandje van biezen. Ze is daar intens mee bezig. Ja, en dat mandje, in het Hebreeuws komt het wel naar voren, is een klein arkje. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de ark van Noach, die door de zondvloed heen ging. Maar dit mandje, dat is een kleine ark. Want God is toch trouw? God kan toch bewaren? God kan toch beschermen? En al makend dit mandje, als een klein arkje, waarin je ook tegelijkertijd uitspreekt in datgene wat je maakt. Heren, heren, als we het dan naar de Nijl brengen, laat het niet ondergaan, maar laat het behouden worden. Zorgt u voor het leven. Mandje is klaar. De maanden zijn voorbij. Het kan niet langer meer verborgen gehouden worden. En het wordt in het ark gelegd. En het wordt naar de Nijl gebracht. Ja, naar de grenzen van de regels. En dan ligt het daar. Mirjam, wil jij op de uitkijk staan? Wil jij blijven kijken wat er gebeurt met dit kind? Ja, dan komt daar de spanning van het geloof om de hoek kijken. Hoe kun je het volhouden? Wat zal er gebeuren met dit kindje? En terwijl het arkje ligt in het riet van de Nijl. Ziet u het? Ziet u het voor u? Ziet u die oudste zuster van Mozes daar staan? Mozes die in dat mandje ligt. Ziet u haar kijken? Vol gespannenheid of de mensen komen, politie komen, die misschien dit kindje zullen oppakken en dat mandje weg zouden rukken en het in de Nijl zou gooien. Er is een God in de hemel, waar de ouders van dit kindje op hebben vertrouwd. Het ligt in een ark. En daar komt iemand van de vijanden. De farao. Nee, niet de farao zelf. Die zou misschien gauw klaar zijn. Maar de dochter van de vijand. God weet ook uit het vijandelijke kamp mensen te roepen om de emoties naar boven te laten komen. Van een jong meisje, een jonge vrouw, een dochter van de vijand van de Joden. Gods verborgen handelingen. En dan hoort ze het schreeuwen. Wat is dit? Ze laat haar slavin gaan. Het mandje gaat open. En dan ziet ze. Het is schoon. Dit kind heeft een uitstraling. Met dit kind is er wat. En als vrouw komt dan ook iets van dat moedergevoel naar boven. Dit kindje. En op dat moment zien we dat de zuster die op de uitkijk moest staan, kordaat optreedt. En ze gaat er naartoe. Zal ik een van de Hebreeuwse vrouwen roepen? Ze zal natuurlijk haar moeder roepen. Dat zegt ze niet. Maar op dat moment is ze daar. Heeft ze de moed om de dochter van farao aan te spreken. Hoe hoog ze ook is in aanzien. Maar ze doet het nu. En onbevreesd vraagt ze, zal ik een van de Hebreeuwse vrouwen roepen? En dat gebeurt. Wat een moed voor deze ouders. Wat een moed, ook voor dit meisje, dat op de uitkijk staat om zo het kindje ook te beschermen. En zo gebeurt het ook. Ja, doe dat, ga. Een enkel woord maar is nodig, ga. En ze gaat natuurlijk naar haar moeder toe. En vertelt wat er gebeurd is. De moeder mag het verder opvoeden, maar dan weet ik wel hoe ze het doet hoor. Nou heeft ze geen angst meer voor de vreemdelingenpolitie die op zoek is naar ondergedoken kinderen. Maar dan mag ze in vertrouwen ook zingen. Heren, wat bent u goed. De ark van Noach, maar dit was ook een arkje voor dit kind. Dat aan de Nijl werd toevertrouwd, maar toch, er werd uitgetrokken. En daarnaast kreeg ze ook nog geld, opdat ze onderhouden zou worden. En dat ze zo in het vervolg voortdurend kon bidden voor dit kind. Dat toch ook een belangrijke functie zal innemen. Naar een volk dat onderdrukt wordt, dat vervolgd wordt. Een volk dat zo door de diepten heen gaat, maar die een God hebben. Die leeft, die alle dingen bestuurt, die ook in het verborgene werkt, zodat zelfs binnen de vijand mensen worden aangeraakt en bewogen. Om ook een rol te spelen in het leven. Hoe het ook moog tegenlopen, gemeente. Blijf altijd op Gods goedheid hopen. Wees ervan overtuigd dat de Heere altijd verborgen aanwezig is. Dat Hij alle dingen weet. Want hoe kan het nou eigenlijk dat ze dit konden doen? Dat ze zo ook Mozes 3 maanden kon verborgen houden. Is dat alleen moed? Nou gemeente, nee. Het Nieuwe Testament geeft ons onmiskenbaar dat krachtige woord. Het is gedaan door het geloof. Daardoor konden ze het zo volhouden. Daardoor konden ze de spanning aan. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. En we zien nu ook dat het een zaak van man en vrouw samen was. Ik heb de nadruk gelegd eerst op een vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag, zegt de tekst. Maar het Nieuwe Testament laat blijken dat ook haar man erbij staat. Toen de ouders door het geloof het kind hebben verborgen. Dus ook de vader van Mozes was er helemaal mee eens. En ze waren het samen roerend met elkaar eens om deze weg te gaan. In geloof in God. Die ook als daar een zondvloed komt, een ark heeft voor zijn volk. Die in hem gelooft, die vertrouwt op hem. En dan zien we ook in die tekst door het geloof dat er ook de vrees wordt uitgeband. Omdat ze geen vrees, geen spanning, geen angst hadden. En zo is het dat Mozes die naam ook krijgt. Dat betekent uit het water getrokken. Hij is als uit het water van de Nijl opgetrokken. Tot leven gekomen. Hij is als het ware door de diepten heen gegaan. Ook hij, weliswaar in een mandje. In het water van de Nijl. Ondergedoken. Denk aan het woord duiken. Onder water. Maar wel beschermd is hij eruit gekomen, opgestaan zou je kunnen zeggen, om ook als een type van de Heer Jezus Christus, die de dood is ingegaan, weer mocht opstaan. Door het geloof. Dat is door het vertrouwen. Weet je dat God zorgt voor redding en verlossing. Gemeente, wat een prachtige geschiedenis hebben we hierin voor elkaar, voor ogen. Dat in een week waarin heel de samenleving na zat te denken over Lily en Howick en over het onderduiken. En of er toch nog ergens enige ontferming en barmhartigheid zou zijn, opdat de kinderen een toekomst zouden hebben. Ja, er zijn allerlei situaties te bedenken en er zijn nog vele andere kinderen die ook vandaag aan de dag zijn ondergedoken. Maar hoe duik je onder? Hoe sta je in moeilijke situaties in het leven? Is er dan inderdaad geloof, vertrouwen op Gods leiding? Deze kinderen gingen ook een lange tijd in de Joriskerk in Amersfoort. Altijd. We weten niet precies alle achtergronden. Maar het laat wel iets zien. De verontwaardiging die er kunnen zijn. Het is natuurlijk niet te vergelijken Egypte en Nederland. Dat snapt iedereen. Maar het beeld van onderduiken kwam wel even helder naar voren. Maar wel de vraag. Door het geloof. Weet u? Geloof, dat heeft hoop en geeft perspectief. Dat heb je te houden. In het besef dat God altijd voor je zorgt. Ook al zie je het niet en nu. Wij gaan straks avondmaal vieren. U staat op een bepaalde manier in uw leven. Misschien denkt u bij uzelf avondmaal vieren. Moet ik dan zoveel vertrouwen hebben op de Heere? Terwijl ik zo onder moeilijke omstandigheden verkeer. Het zo zwaar heb in mijn leven. Moet er niet aan denken. Bedenk, geloof zorgt voor hoop en perspectief op God de Hemelse Vader. Dat je dat ook steeds voor ogen blijft houden, gemeente. Ook al is het soms ook moeilijk. Door het geloof, perspectief, hoop dat God voor u zorgt. Ook al zijn er moeilijke dingen in uw leven waar je nu geen zicht op hebt. Waar je misschien denkt, is het een straf van God? Is het dit of is het dat? Maar vertrouw in Gods vaderlijke goedheid, die grote barmhartigheid en bewogenheid kent voor een ieder die het van hem verwacht. Maar door het geloof, dat is niet alleen hoop en perspectief hebben, zien we ook in deze tekst dat je gaat handelen. Ze maken een mandje, ze zijn ermee bezig. En hoe handelt u nou? Hoe handel je nu? Met de zorgen die er zijn. Met de dingen die je tegenkomt in je leven. Geloof in God. Maar dat maakt ook dat je gaat handelen. Bezig bent. Om te zeggen, wat kan ik doen? Hoe moet ik bezig zijn? En dat doe je met gevouwen handen. Maar ook tegelijkertijd is het, Heere, ik heb misschien geen ark, maar wel het verhaal van de ark. Ik heb misschien wel niet letterlijk een ark, maar ik heb wel mijn Bijbel. Ik heb het woord, ik heb de belofte van God. En ik mag handelen met het zicht op het woord, op de Bijbel, op uw belofte. Dat er zo ook verandering optreedt. Dat de kinderen een ander leven gaan leiden. Dat mijn vrouw een ander leven gaat leiden. Mijn man een ander leven gaat leiden. En al die dingen meer. Maar je gaat wel handelen. En je wilt zo ook altijd in afhankelijkheid van de Heere je weggaan. Door het geloof, lezen wij, hadden ze ook geen vrees. Ja, je kan soms spanningen hebben en angsten hebben voor ontwikkelingen, voor de toekomst. Maar geloof leert vertrouwen te hebben En leed en weet dan ook dat de vrees wordt uitgebannen. Kent u dat niet? Als je het soms zwaar en moeilijk had. En dat je toch naar de Heere toe ging. En dat die wonderlijke rust ook kwam in uw leven. En dat de angst werd uitgebannen. Geen vrees, Heere, want u gaat over mijn leven. Wat er ook gebeurt. Ook als ik in het ziekenhuis moet komen. Als ik geopereerd moet worden. Als er misschien dreigende dingen zijn. Maar dat ik me over mag geven aan uw leiding. Aan uw belofte. Dat u mij kent. Dat u naar me omziet. Het geloof, dat bandt de vrees uit. Ook de vrees voor wat mensen denken. Mensen zeggen. Nou, dat komt met avondmaal nog wel eens naar voren. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Je hoeft niet bang te zijn voor de mensen. Want God weet wat er in je hart leeft. Als je zo ook weet, ik val in de handen van de Heere. Niet in de handen van mensen, wat die er allemaal van vinden. Maar God weet alle dingen. En die weet dat ik hem niet kan missen in mijn leven. De vrees wordt uitgebannen. Dan krijg je vrede om in alle rust ook aan te zitten. Door het geloof leer je ook vertrouwen in Gods handelen en in Gods leiding. En dat hij zelfs onder je vijanden soms ook mensen kan gebruiken. Die ook zorgt voor het goede. Het volk dat steeds meer in de verdrukking komt. Dat steeds meer ook vervolgd wordt. Dat er grote bitterheid komt. En alles wat ermee samenhangt. Maar het volk, God is al bezig met de verlossing. Om het volk dat kermt en dat roept tot de Heere in de nood. Dat het vertrouwen mag krijgen. Ondertussen is God al bezig met dit kindje. Goed. Een fijnes kind. Tof kind. Met een uitstraling van een leider. Van iemand die iets zal betekenen voor het volk van God. Ja, als ik dan denk aan Jezus, had ook een uitstraling. Maar niet zo'n gezicht dat we hem begeerd zouden hebben, zegt Jesaja. Maar Jezus wordt ons wel schoon en dierbaar. Als ik hem zie hangen aan het kruis van Golgotha. Daar hangt mijn ark. Daar hangt mijn verlosser. Daar hangt hij, die weliswaar niet in de Nijl, maar aan het kruis. Die weliswaar de dood niet inging van het water, maar toch aan het kruis de dood inging. Hij die ook het graf inging en de toorn van God over de zonde heeft gedragen, maar mocht opstaan tot nieuw leven. Het geloof in Jezus Christus, dat hij mij kent, dat hij mijn verlosser is, dat hij mijn zonde gedragen heeft, dat hij mijn leven leidt en bestuurt, zoals ook het leven van een lilie en een hoik. Die moesten onderduiken. Ja, het zal zo zijn. Het beeld maakt deze geschiedenis actueel. Maar het laat wel zien. Hoe staat u in de verhouding tot Jezus Christus? Hebt u het geloof van deze ouders? Hebt u het geloof in uw heiland en zaligmaker? Die het ook zegt, ik wil dat geloof versterken, doen groeien, doen toenemen. Opdat je het volhoudt in dit leven op weg naar die eeuwige toekomst. Gemeente, laten we ons zo voorbereiden. Door het geloof in Jezus die meer is dan Mozes. En ons uit de macht van de zonde, van onze schuld bevrijdt. En ons een eeuwige toekomst belooft. In het beloofde land. Amen. Wij zingen de gemeente van Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Gemeente, laten we samen ook God bidden en danken en doen we voorbeden voor de volgende personen. Voor broeder Verkade, Sjoerd Dreef 51, is weer thuisgekomen uit het Maastad ziekenhuis, maar moet nog wel verder herstellen. Voor mevrouw Verwijs van Putten, schoenen 105, die ook weer onderzoeken ondergaat en ook gekeken wordt naar verdere behandelingen eventueel ook. Die willen we ook opdragen in het gebed. We denken aan Nel Meijer van Lenen, standaardmolen 70, die verblijft in het Maastad ziekenhuis en daar ook een knieoperatie heeft ondergaan. De heer Vermaas, Banjohof 65, eigenlijk wonen ze nu in Ermelo, die wordt behandeld in de UMC, Utrechts Medisch Centrum. Verder denken we aan hen die chronisch ziek zijn en of die in verpleeghuis verblijven, en aan hen die niet met namen willen worden genoemd. Verder denken we ook aan hen die depressief zijn en onder behandelingen zijn. Voor de politie, rechtspraak en advocatuur. Dat is wel belangrijk met alles wat in de afgelopen week heeft plaatsgevonden. Voor het Koninklijk Huis en voor kinderen in kwetsbare situaties. Zullen we ook samen bidden en danken. Heren. Eeuwige God, zo komen wij u hartelijk dank zeggen voor uw woord. De Bijbel die open mocht gaan. En dat ook mocht spreken van het onderduiken van een Mozes. En maar ook van het geloof van die ouders. Hoe ze ook in geloof en in vertrouwen bezig zijn geweest. Om ook te zorgen dat Mozes in het leven zou worden behouden. Dat kind dat er zo stralend uitzag. Waarin ze iets hebben voorvoeld wellicht ook van de rijke betekenis die hij later zal krijgen in het midden van het volk. Het was allemaal nog onbekend. Maar we zien wel ook uw leiding, de sturing van u. Hoe op een bijzondere wijze alle dingen leidt in het leven. Leer ons daar ook in te vertrouwen. Dat we mogen weten dat ons leven in uw handen is. Dat we ook alles aan u kunnen vertellen. Ook dingen die we niet kunnen begrijpen. Die we niet kunnen doorgronden. Waarin we wel handelend in het geloof bezig mogen zijn. En het van u leren verwachten. U die dat geloof ook wilt versterken wanneer we volgende week avondmaal houden. We hebben misschien niks verdiend, heren. En als we kijken naar onszelf, denken we, wat is eigenlijk dat mijn geloof voorstelt? Wat is het soms klein en wat is het zwak? En wat doe ik soms nog ook vele dingen die niet goed zijn in uw ogen? O Heere, wij bidden van u. Geef dat de ogen steeds maar nieuw open zijn op hem, die meer is dan Mozes, die ook ons wil verlossen en ons wil brengen naar het beloofde land, naar de eeuwige toekomst. Dat we verlost worden, ook van alle ellende, zonde, schuld, en mogen weten van de vrede in Christus Jezus alleen. Wil uw Heilige Geest dan ook niet onthouden. En geef een hartelijke liefde tot Jezus, Heere. Dat we hem zullen dienen en hem zullen volgen. Zegen het woord en geef dat we in de week ermee bezig kunnen blijven. En tegelijkertijd bidden we ook, Heere, voor de zieken wiens namen we hebben opgenoemd. Broeder Verkade, zuster Verwijs, en Meijer en broeder Vermaas, u weet alle dingen, Heere, wat ze nodig hebben. Het kan soms moeilijk zijn, het kan soms tegenvallen. En je kunt daar soms ook het er zwaar mee hebben. Maar geef vertrouwen, rust en hoop op u. Ondersteun ze en geef, Heere, herstel. We bidden u ook voor degenen die niet met name worden genoemd, die chronisch ziek zijn. Geef ook herstel en vernieuwing van krachten, Heere. Wij bidden u voor hen die ook depressief zijn. Wat kan dat zwaar zijn? Wat kan dat moeilijk zijn? Dat je je soms niet meer durft te begeven onder mensen. En dat je overal soms spanning en angst voelt. Heere, wil de behandelingen zegenen. En geef dat ze ook in die moeilijke momenten hun vertrouwen stellen op u, Heer Jezus. U die voor hen ook een ark wil zijn. Geborgenheid, dat ze dat mogen ervaren bij u. Heere, wees ze nabij, ook jonge mensen in die leeftijd. Geef ook hoop en verwachting. Wij bidden het u. Wees met de politie, de rechtspraak en de advocatuur. Het is volop in de aandacht geweest. Heel Nederland was betrokken. De emoties liepen hoog op. Mensen op een verantwoordelijke positie die beslissingen moesten nemen. En waarin er soms ook hier gekeken wordt naar regel en regels. En aan de andere kant ontferming, barmhartigheid. Om ook Salomo's wijsheid te hebben in al die dingen. Daarom, Heere, geef dat ze zich laten leiden door het geloof in Jezus Christus, die als koning regeert en alle dingen bestuurt. En wellicht ook voor deze kinderen gebedsverhoring hebt geschonken en gegeven. En Heere, u weet alle dingen. Wij bidden u voor het koninklijk huis. Wilt u ook met hen zijn? Geef wat ze nodig hebben. We bidden ook voor kinderen in kwetsbare situaties. Niet alleen Lily en Owik, heren, die misschien nu ontzettend dankbaar en blij zijn. Maar er zijn zoveel andere kinderen die nog ondergedoken zijn, die spanningen hebben. Mensen en kinderen die te maken en te kampen hebben in Idlib. Als daar de bombardementen vallen, kinderen huilen en schreeuwen. Wat een nood is er in deze wereld. En toch, Heere, gaat u door. Als de koning der koningen bent u bezig om alles te stuwen naar uw eeuwige toekomst. Waar geen gehuil meer zal klinken, geen geschreeuw meer en geen gejammer meer. Maar daar waar de hoop is en de verwachting, de hoop vervuld en de verwachting uitgekomen, als daar het loflied klinkt, het halleluja. Lof zij de Heere, die ons Christus gaf, ons versterkt heeft in dit leven en ons ook geleid heeft in alle dingen. Heere, zo leggen we deze dienst terug in uw handen. Geef vanmiddag nog een goede en een zegenrijke dienst. Wees met een ieder van ons. U weet wat een ieder persoonlijk nodig heeft. In voorbereidingen ook op een nieuwe toekomst, een nieuwe fase. Geef dat er ook vertrouwen mag zijn in u. Heere, leer ons te wandelen door het geloof. Ook al zien we het niet allemaal gelijk, maar dat we toch vasthouden aan uw belofte, aan uw trouw, aan uw goedheid. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 130, daarvan het vierde vers, 130 vers 4. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen. Amen.